Onze hulp is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laat ons zingen Psalm 89, het derde vers.
Nog ook, opdat hij zichzelf dikwijls zou opofferen
gelijk de hoge priester alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed, anders had hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld af, maar nu is hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard om de zonde teniet te doen door zijn zelf offerande. En gelijk hij de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om veler zonden weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degenen die hem verwachten tot zaligheid.
Laten wij nu samen het aangezicht der Heere zoeken en hem om zijn zegen bidden. Trouwe God, wij mogen vanmorgen voor uw aangezicht komen om met onze kinderen om te scharen rondom het woord uw genade, om aan uw voeten te buigen en ootmoedig voor u te bekennen dat we ook in de week die voorbij gegaan is op velerlei wijze en menigmaal uw redenen hebben gegeven waarom gij uw gramschap en uw toorn over ons kon doen gelden. Want er was immers geen dag, o God, dat we niet ergens uw geboden hebben overtreden. Waar hebben we u lief gehad als het hoogste goed? En waar hebben we onze naasten bemind en gediend, gelijk we onszelf lief hebben? En dat is toch uw eis. Daar gaat u nooit vanaf. Ook al zijn we onbekwaam geworden om dat te doen, al leven we midden in de wereld, al denken we alleen maar aan onszelf en aan ons geld en aan ons goed, dan blijft u van ons vragen datgene waartoe gij ons schiet, namelijk tot uw eer en tot onze zaligheid. O God, wil u ons vanmorgen dan een ootmoedig hart geven, dat onze ogen niet hoog en ons hart niet verheven zou zijn, maar dat we als mensen die hulp, die genade nodig hebben, tot u komen. Want u aanschouwt degene van verre die in ijdelheid en in hoogmoed leven, maar u buigt zich neer tot alle die om uw hulp verlegen zijn. Heere, gij weet dat we het liever buiten u zoeken dan bij u, dat we van nature alles en iedereen de hulp vragen en overal heen kijken om voordeel, om hulp, om leven. Maar wij bidden van u, wil u in deze morgen ons van dat heilloos spoor afbrengen, en als we nog zonder u in de wereld zijn, kom u dan vanmorgen voor ons staan, en wil u ons dan vastgrijpen, en wil u ons dan geven datgene dat we van nature niet willen hebben, want dan hebben we u niet meer lief, en dan kennen we uw wegen niet, dan wandelen we liever naar de dwaasheid van ons eigen verdorven hart, opdat we naar u luisteren, omdat we geen schoonheid en geen heerlijkheid en geen beminnelijkheid in uw dienst vinden. Maar Heere, gij kunt het veranderen. Met een wenk van uw almacht, met één woord dat uit uw gezegende lippen gaat. Want uw woorden zijn daden. Gij spreekt en het is. Gij gebiedt en het wordt erstond. En als u ons vastgrijpt en als u ons omkeert, dan zullen we anders over u gaan denken. Dan gaan we u lief krijgen en u volgen. Dan zullen we belijden voor u dat we schuldig zijn. Het oordeel waardig, de dood dient. Dat we nooit meer kunnen opklimmen tot u, dat al onze krachten tekort schieten. Maar Heere, dan smeken we ook van u, waar die ontdekking is en waar die wetenschap het hart doet schreien, wil u in ontferming aan ons denken. En wil u de zulken die hongeren en die dorsten naar uw gerechtigheid, die zonder u niet meer leven kunnen, voor wie het leven op aarde geen betekenis heeft, als gij er niet in zijt, en als we uw hand er niet in zien, en als we uw gemeenschap niet in ervaren. wil u de zulken dan vanmorgen toespreken. De Heere Jezus, dat heb u gedaan toen u nog bij ons op de wereld was. Toen heb u de armen en de ellendigen, de nooddruftigen die geen helper meer hadden, de buitengeslotenen, de paria's, die hebben u vriendelijk toegesproken. En tot die hebben u gezegd, kom tot mij die vermoeid en die belast zijt, dan zal ik u rust geven, want ik kwam niet op de wereld om rechtvaardige mensen te roepen, maar ik ben op de wereld gezonden om goddelozen met God te verzoenen, om zondaren zalig te maken. Dat is uw liefste werk, dat doet u nog, Heere Jezus. Zend daartoe uw geest uit, ook in ons midden, en wil vanmorgen van uw vervreemde harten tot uw nederbuigen. Laat ook de harten uw kinderen gesterkt worden in de geestelijke strijd. Uw kerk heeft een strijd op de wereld, dat hebt ge achtergelaten in de wereld, zult ge verdrukking hebben. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Doe ons daarop zien, Heere. Want zonder u vermogen we niets. We kunnen niet eens bidden, we kunnen niet eens aan u denken. Als u ons uw heilige geest niet geeft. Maar nu smeken we van u, dat gij die geest hebt uitgestort. Of die ons indachtig maken zou, al hetgeen wat gij wilt zijn, dien die op u wacht. En wil u uit Vaders troon aan ons denken. Medelijdende hoge priester, die aan de rechterhand van de Vader gezeten, uw offerande voordraagt in het binnenste heiligdom, die met uw bloed verzoening doet voor de goddeloosste en de allerbest afgewekenen, opdat zondaar uw stem hoort en komen tot uw gemeenschap. Heren, wij smeken het van u, ga ons niet voorbij. Open u onze oren, en kom u in ons hart, en zeg tot ons, hier ben ik, zie hier ben ik, want uw komst volmaakt ons heil, onze ziel dorst naar u, ons hart verlangt naar u, gij zij de God van ons leven, wanneer zal ik voor uw aangezicht ingaan, wanneer zal ik bij u zijn, o God voor ons, en help ons, en vertroost ons. En geef ons in dat geloof te leven dat de Heilige overgeleverd is. Dat u doet verwachten met een zeer sterk en met een hartelijk verlang. Heren, wij bevelen alle aan u die in uw huis niet komen kunnen. Daar zijn zieken, daar zijn ouden, daar zijn er die in inrichtingen en ziekenhuizen moeten verblijven. Wil u in deze dag ook met uw liefde vertroosten. Onderwijs u ze de weg die ge wil dat ze gaan zullen. Heere, zegen uw kerk overal waar die vergadert, zegen uw dienstknecht, ook aan deze morgen. En hoor u onze smeking om hem, die eenmaal zijn ziel in de dood heeft uitgestort, en die aan het kruis de toorn Gods gedragen heeft, opdat wij, de zondige en in onszelf ongelukkige mensen, ziende op hem, hopen zouden op uw genade, die zij ons toebrengt, in de aanschouwing van de Heere Jezus Christus, uw Zoon, onze lieve borg en zaligmaker. Amen. Wij willen zingen Psalm 49, een derde, vierde en zesde vers.
Thank you.
Geliefde in het woord van God dat we u deze morgen willen prediken, staat in het Hebreeën 9, het hoofdstuk dat we ze samen gelezen hebben, en daar van de laatste twee versen, 27 en 28 dus. En gelijk de mensen gezet is eenmaal te sterven, en daarna het oordeel, alzo ook Christus, eenmaal gestorven zijnde om veler zonde weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degenen die hem verwachten tot zaligheid. We zouden boven deze tekst kunnen zetten, sterven en dan? En dan willen we op drie dingen in het bijzonder letten. In de eerste plaats spreekt de tekst van omsterven. In de tweede plaats van het sterven van de Heere Jezus Christus. En dan tenslotte spreekt de tekst van het wederzien van Christus door degene die hem verwachten tot zaligheid. Dus sterven en dan omsterven. Christus sterven en het wederzien. Het wederzien van Christus door hem die hem verwachten. De Hebreeën, dat waren de verstrooide christenen. In de dagen van de apostelen worden door de apostel Paulus, hoewel de naam niet uitdrukkelijk boven deze brief staat, heeft de kerk van de eeuwen toch aangenomen dat de apostel Paulus deze brief aan die verstrooide christenen geschreven heeft. Geschreven in een tijd dat ze het niet meer wisten. Ze zagen het niet meer. Ze hadden zo hartelijk gehoopt dat de Heer Jezus Christus nou gauw terug zou komen. Ze waren er helemaal op ingesteld. Ze namen de nood waarin ze gekomen waren op de koop toe. Ze zeiden, nou ja, dat kleine bootje dat we nou nog verdreven en verstrooid over de aarde zwerven, dat kan ons toch niet aftrekken van de verwachting die we van de Here hebben. Want hij heeft zelf gezegd, en ziet, ik kom haastelijk. Nou, als Jezus wat zegt, dan doet hij het toch. En nu was er al een hele poos overheen gegaan. En ze merkte niets van zijn komst, van zijn wederkomst. Integendeel, het ging bergafwaarts met de gemeente des Heren. O, zeker in aantal breidde die wel uit. Maar overal waar die gemeenten gesticht waren en bloeiden, kwam verdrukking en vervolging. Het was juist een tijd dat het scheen alsof het einde van de christelijke kerk nu haast gekomen was. En alsof het weer zou zijn in de wereld zoals het was voor Christus gekomen was en gestorven is. De vijand nam de overheid. Ach, het was toen ook net als nu. De mens leeft graag bij zichtbare resultaten. Het ligt ons in de mond bestorven. Wat brengt het me op? Wat voor voordeel heb ik ervan? Kan je me overtuigen dat de zaak waarvoor ik sta me winst brengt? De mens, vooral de mens die niet door het zaligmakend geloof leeft, wil zien, tasten, hier gelukkig zijn, hier het paradijs bewonen. Maar God wil dat we wachten, dat we geloven, dat we vertrouwen, dat we gehoorzaam. Het is onze zondeval geweest dat we als God wilden zijn, het heft in eigen hand wilden nemen, ongehoorzaam geworden zijn. Nu is de herstelling weer mens zijn en God God laat. Tot in de uiterste consequenties van ons leven. Hem gehoorzaam zijn. Ook als we het niet zien. als je het niet in je handen kan nemen? Als je zegt, wat moet er nou toch? Hoe moet het verder? Ik weet het, voor de wereld, voor de ongelovigen, is het uitblijven van Jezus een reden om te zeggen, een hersenschim, die ben ik goed bij je verstand. Om te wachten op iemand die je nog nooit gezien hebt. Om uit te zien naar iemand die al eeuwenlang van de wereld weggegaan is. Zo men dan nog gelooft dat hij is opgestaan en naar de hemel gevaren. De christenen hebben wat dat betreft geen enkel bewijs in handen. Het gaat niet beter op de wereld dan 2000 jaar terug. Wat dat betreft zijn de mensen nog precies eender als toen. En als in de eerste wereld, hatelijk en elkander hatende, levende voor zichzelf, egoïstisch, twistziek, murmureerders over een staat, vijanden van God en haters van de natie. Nee, als je daar het werk van God uit af wil lezen, kom je tot de teleurstellende conclusie, het wordt allemaal niks. Met de godsdienst. En het wordt allemaal niks. Met de kerk van de Heer Jezus Christus. En ach, waren dat nu alleen maar de taal der wereld. Maar het kan ook vaak het geloof der oprechten zo schudden. Wanneer we maar niets merken. En maar niets zien. Wanneer we geen tastbare resultaten kunnen aanwijzen. Van de vrezen des Heeren. Dan kan het vaak ook in het hart van de oprechte zo bang worden. Dat ze twijfelen. Ach nee, niet in de eerste plaats of er wel een God is. Niet in de eerste plaats of dat woord van God wel waarheid is. Maar of dat woord van God voor hen wel waarheid is. Of zij wel recht hebben om daar alle dingen blijven zoals ze zijn. Te verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, op de welke gerechtigheid wonen zal. Die Hebreeën in Paulus dagen, die waren door dat uitblijven van al het zichtbare zo ontmoedigd, dat ze zeiden, kunnen we niet beter teruggaan naar de eredienst van onze vaderen en weer een tabernakel oprichten of een tempel bouwen, of zo die tempel er nog stond. Kunnen we niet beter naar de tempel teruggaan? En kunnen we niet beter weer onder de dienst van de hoge priester ons gaan? En kunnen we niet beter onze offeranden brengen zoals onze vaderen gedaan hebben? Is het nu wel goed dat we door het geloof leven op het woord van iemand die je niet ziet? Kan je zo wel gelukkig zijn? Kan dit je leven wel vullen? Kan dit wel echt je hart blij maken? Of is dat alles dan toch maar een schim? Een verzinsel? Volle frazen? Luchtkastelen? In die nood komt Paulus en hij schrijft deze brief. En hij zegt, mensen, wij hebben geen tempel en wij hebben geen hoge priester en wij hebben geen offer. En we hebben geen zichtbare resultaten meer nodig. Want Jezus Christus heeft het gedaan. Hij is de hoge priester. Hij is het offer. Hij is degene die alles en in allen vervult. En dan komt hij aan het laatst van ons hoofdstuk, nadat hij in dit hele hoofdstuk geschreven heeft van Oud en Nieuw Testament, van offers bij de tempel en de tabernakel en het enige offer van de Heer Jezus. Ik geef toe, het is een wat moeilijk hoofdstuk. U zult het misschien nog wel eens een keertje opnieuw moeten lezen om te zeggen, nou begrijp ik wat er staat. Maar goed, zo is het met zoveel woorden. God, we moeten ons inspannen, we moeten het lezen en het herlezen. De grote Luther die heeft eens gezegd, ik ben al blij als ik één hoofdstuk in de Bijbel het mijne kan noemen. Waar ik van zeg, dat hoofdstuk verstaan. Aan dat hoofdstuk heb ik vrede en daarin vind ik zaligheid. Wel nu, het woord van God is waard om onderzocht te worden. Maar aan het eind van dat hoofdstuk dus, waar Paulus gesproken heeft over die oud-testamentische dienst en over het offer van de Heer Jezus Christus, dan komt hij tot de slotsom en dan zegt hij, en gelijke de mens gezet is, eenmaal gesterf, daarna dood, alzo ook Christus, eenmaal gestorven zijn. We hebben dus niet meer een hoge priester nodig die elke dag een offer brengt. Een zichtbare hoge priester, eenmaal gestorven zijn, om vele zonden weg te nemen. Hij zal gezien worden. Hij komt weder. En dan stelt Paulus zich voor de grote verzoendag. Hij zegt tegen de Joden, en dat begrepen de Joden natuurlijk allemaal. Hij zegt tegen de Joden, hoe ging dat nu eigenlijk op de grote verzoendag? Dat was de hoofddag van al Israëls vreugde. Nou, zegt hij, dan ging het zo. Het volk was buiten in de voorhof wachtende. Want het volk mocht in het binnenste heiligdom, in die tabernakel waar de ark stond, niet komen. Die het gordijn maar op zou lichten of weg zou schuiven, die zou gedood worden door een vlam die daaruit de Shechina, de heilige wolk kwam, die boven de ark hing. Daar woonde God zelf. Daar was het heilige der heiden. Daar mocht Israël niet komen, want Israël was een zondig volk. Elke Jood was een zondaar, net als wij. En de zondaren kunnen voor God niet verschijnen, de Joden niet en wij ook niet. Daar is een kloof tussen God en tussen ons, zo breed, zo diep, zo alles beheersend, dat die in de gemeenschap met God komt, die zal verteerd worden. Vanwege de vlammen van zijn heiligheid. Zelfs de heilige engelen buigen zich met eerbied voor het aangezicht van God. Wanneer ze in de troon, de tempel zijner heiligheid hem naderen. Hoe zullen wij mensen, die elke dag schuld met schuld vermeren, het durven bestaan om tot God te naderen. En dan besefte dat volk. Ze lagen daar buiten en ze baden tot God. En ze smeekten om verlossing. Maar nu had God in zijn grote barmhartigheid het zo beschikt, dat één mens uit de mensen, de hoge priester, één keer per jaar tot God mocht naderen. En dan had hij in zijn hand een schaal met bloed. En dat bloed had wees heen naar het offerbloed van de Heer Jezus. En met dat bloed mocht hij dan voor God komen. En dat bloed dat mocht hij springen voor het aangezicht van God. En dan wilde God, om des bloeds wil, de zonde van de hoge priester niet meer gedenken. Dan deed hij verzoening voor zijn eigen zonde. Maar, dan deed hij als hoge priester ook verzoening voor de zonde van zijn volk. En als hij dan naar buiten kwam, nadat hij het bloed gesprengd had, levend naar buiten kwam, dan mocht het volle delen in de vrucht van hetgeen daar binnen in het heiligdom gebeurd was. Daar was God verzoend. Daar was Gods wraak gestild. Daar was Gods liefde geopenbaard. En dan kwam dat volk naar buiten. En dan legde hij op dat wenende volk, op dat schuldbeleidende volk, op dat zondige volk, de genade van God. Dan mocht hij in de naam van de Heere, die leeft tot in alle eeuwigheid, aan het volk verkondigen, dat hun zonden, die ze berouwvol hem beleden, vergeven waren. God zou er niet meer aan denken. Dat moest elk jaar opnieuw gebeuren. Want, dat staat ook in dit hoofdstuk, dat bloed wat die hoge priester sprengde, was niet het eigenlijke bloed. Het was er maar een afbeelding van. Door bloed van stieren en bokken, zegt God, kan ik niet verzoend worden. Het was een afbeelding van het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat hij te zijne tijd op het kruis van Golgotha plengen zou. Voor het aangezicht zijn vader. En dat bloed dat had wel kracht. Nu, zo begint een apostel deze tekst. Gelijke de mensen gezet is, eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. Mensen moeten sterven. Dat heeft geen toelichting nodig. Niet waar? Daar worden we elke keer met onze haren bij gesleept. Of we het willen zien of niet. Of we het geloven of niet. Of we die dood verre weg duwen. Of we zeggen, nee, nou nog niet. Het baat niet. Die dood die komt. Als onze naam in de hemel wordt afgeroepen, dan baat geen dokter, dan baat geen medicijn. Al heb je dan 100 miljoen aan de chirurg te geven, dan zegt die man, ik kan je leven niet 1 minuut rekken, want je leven is niet in mijn hand. En als het dan een gelovige is, dan zegt hij, je leven is in Gods hand. Hij heeft jouw adem in zijn hand. Hij neemt hem weg en je sterft. Het is de mensen gezegd. Hoe komt dat toch? De tekst zegt, het is de mensen gezegd. Let op dat woord, het is de mensen gezegd. Het was zo niet. Die regel is er gekomen. Door God. Hij heeft gezegd, sterven zullen de mensen. Allemaal. Het was zo niet. Het is op onze zonde. Op onze overtreding van Gods wet. Gekomen. Door God gezegd. Ingesteld. Is de mens gezegd. De dood is dus geen natuurverschijnsel. De dood is geen noodlot. Maar de dood is oordeel. Oordeel van God. God heeft gezegd. Je hebt mij verworpen. Je wil mij niet gehoorzamen. Je kiest de boze, de wereld, jezelf. Goed, dan zal je sterven. De ziel die zondigt, die zal de dood sterven. En welke mens zondigt er niet? Elke zonde maakt ons de dood waardig. Het is de mens gezegd. Geen geld, geen positie, geen relatie kan dit veranderen. Het is de mens gezegd eenmaal te sterven. Eenmaal te sterven. Daar staat in de tekst bijzonder de nadruk op. Het is de mens gezegd eenmaal te sterven. Zoals een bloem die wel kost. Is, maar teer. Die pronkt, maar hij wordt afgebroken. En hij verdort. Het is niet meer goed te maken. Zoals de boom die valt. Zij naar het noorden of naar het zuiden. Maar in de plaats daar hij valt, dat zal hij weten. Hij is niet meer op te richten. Zo is het met ons mens. Het is de mens gezegd. Eenmaal te sterven. Eenmaal. Ach, wij mensen zeggen vaak, je leeft maar eenmaal. Maar God zegt, je sterft maar eenmaal. Dat houdt natuurlijk ook in, je leeft maar eenmaal. Je kan geen dag over doen. Deze zondagmorgen is er maar eenmaal. En dit woord van God, dat hoor je vanmorgen. Maar dat hoor je ook voor deze morgen, die ene maal. Dat hoor je morgen niet meer. Als je het vandaag niet aanneemt en als je het vandaag niet gelooft, dan is het morgen weggepikt. Weggepikt door de vogelen des hemels. Verstikt onder de zorgen van het leven. Je kan de klok niet stilzetten. Ja, de klok wel, maar de tijd niet. Geen minuut, geen seconde. Hij tikt door en zo gaat ons leven door. Het is de mens gezegd. Eenmaal, o dat ontzaglijke eenmaal. Het leven is geen experiment. De dood is geen proef die we desnoods kunnen herhalen. Het leven zelf is proef. Eenmaal, laat dat op onze ziel wegen. Je bent maar 1 keer jong, kindertjes. En daarom zegt Jezus, kom tot mij, want voor jullie is het koninkrijk der hemelen. Je bent maar eenmaal jong. Jongens en meisjes, daarom zegt Jezus, die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. Je leeft maar eenmaal, ouders en ouden. Daarom zegt Jezus, heden, zo gij zijn stem hoort, verhard uw hart niet, maar laat u lijden, want je leeft maar eenmaal. En als dat alles zou zijn, dan zou je het nog kunnen wagen om te zeggen, goed, dan richt ik toch dat eenmalig leven in nadat ik wil. Nadat ik meen dat het beste is en dan punt uit. Pas op, God zelf zegt, en daarna oordeel. Daarna het oordeel. Daar is een daarna. Zoals de dood ons laat, zal het oordeel ons vinden. Daar is tussen de dood en het oordeel geen tijd. Geen verbetering meer. De Romeinse kletsen maar wat met een vage vuur. Staat geen woord van in de Bijbel. De Bijbel zegt, leven, sterven, oordeel. Punt. Dat is het laatste. Finaal. En ik zeg, aan het eind van het leven volgt de dood. En dood en oordeel liggen in elkaars verlengde. Daartussen is geen mogelijkheid van verandering. Ik heb het straks al gezegd, zo de boom valt, zegt God, blijft hij liggen. De plaats daar hij valt, daar zal hij wezen. Zij dat hij naar het noorden valt, of naar het zuiden, naar de eeuwige zaligheid, of naar de eeuwige rampzaligheid. Daar zal hij wezen. En dat voor eeuwig. Nu, op dat eenmalige, sluit de apostel aan in het 28e vers. Hij zegt, alzo o Christus, eenmaal geofferd zijn, om vele zonden weg te nemen, zal zijn andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Dan zien we een parallelie. Dan zie je als het ware twee lijnen langs elkaar lopen. Die eerste lijn is dus, ik word geboren, ik leef eenmaal, ik sterf en daaraan het oordeel. Oordeel door God, door Jezus Christus, op de wolken des hemels, wanneer ik en u en wij allen voor de rechterstoel van Christus zullen staan. En dat zal gebeuren. Dat zal gebeuren, of dit jaar, of deze dag, of over 10 jaar, of over 100 jaar. Als we de schriften lezen, dan weten wij dat de toekomst des Heren genaamd. Dan zien wij in de gangen Gods die hij houdt in de historie het naderen van de Heere Jezus Christus. Dan horen we in de oorlogen en de geruchten van oorlogen die over de aarde gaan, het geruis zijn er voetstappen en hij roept ons toe en ziet ik kom haastelijk. We maken ons geen illusies over duizenden en miljoenen jaren die nog zullen volgen. Hoewel de dag alleen bij God bekend is, niemand daarvan af weet dan alleen God zelf, zo heeft Jezus toch gezegd dat dit de tekenen der tijden zijn en dat we lettende op die tekenen der tijden, wanneer de mens der zonde zich openbaren zal en zich tegen God zal stellen alsof hij zelf God is, wanneer hij de wetten God zal veranderen, en wanneer de kerk van Christus het benauwd krijgt op deze wereld, dan zegt Jezus, dan zal ik haastelijk komen. En dan zal ik om daaruit verkorene wilde dagen verkorten, anders zou geen vlees behouden worden. Dat heeft Jezus gezegd. Dat zal hij doen. En nu staat er tegenover die lijn van leven, sterven, oordeel, een andere lijn. Dat is deze lijn. Alzo Christus, eenmaal, en dan staat er niet gestorven zijnde, maar geofferd zijnde, om vele zonden weg te nemen. Zijn sterven was dus geen gezet zijn, omdat hij zondaar was. Maar hij stierf met dit doel, om vele zonden weg te nemen. En dan staat er aan de ene kant, na het leven, na het sterven, het oordeel. En dat staat er aan de andere kant, sterven om vele zonden weg te nemen, gezien tot zaligheid. Daar heb je de andere keten, de andere lijn, waar we nu in het bijzonder ook onze nadruk op willen vestigen. Daar staat van hem, alzo o Christus, eenmaal geofferd zijn. Paulus wilde hier ten eerste aan de verstrooide Hebreeën leren, dat ze niet meer hunkeren moesten naar stad en tempel. Dat ze niet meer hunkeren moesten naar het aardse heiligdom waar de offers gebracht werden door de priesters. Want hij zegt, Hebreeën christenen, dit is ook niet meer nodig. Al zou ook Christus eenmaal geofferd zijn. Daar zegt hij dus niet gestorven zijnde, maar geofferd zijnde. Ja, daar begint het evangelie te bloeien. Het evangelie van Gods genade. Hier staat dat Christus geofferd is. Zijn dood was dus niet bezoldiging der zonde. Maar zijn dood was een vrijwillige dood. De dood van Christus werd niet vereist in die zin dat het straf zou zijn op zijn overtredingen. Ik weet wel, naar het welbehagen van God heeft de Vader zijn dood geëist, maar dat was niet omdat Jezus zonde had. Dat was niet omdat hij met ons in de rij der zondaren stond en voor God niet bestaan kon. Maar dat was omdat hij zich vrijwillig stelde in de plaats der zondaren onder de vloek van de wet. Zijn leven, zijn dood, de overgave van zijn leven, berust op vrijwilligheid. Berust op eeuwige liefde Gods. Wij moeten sterven. God heeft het ons gezegd. Hij moest niet sterven. Maar hij zei, Vader, ik kom en ik zal sterven. Ik zal sterven, want gij wilt uw wereld weer terug. En gij wilt uw mensen weer terug. En gij wilt zondaren in uw gemeenschap. Gij wilt het doel van uw arbeid door een hoop verloren zondaren, niet beter en niet slechter dan anderen, willen weer in uw eeuwige gemeenschap op te nemen. En voor die verkorenen van mijn Vader, voor die nieuwe mensheid, voor diegenen die Gods lof eeuwig zullen zingen, heeft Christus gezegd, Vader, ik zal naar de aarde gaan. Ik zal het strijdperk betreden. Ik zal de boze doden en ik zal de dood uitblussen door uw wet te onderhouden en door uw gramschap te dragen. Wat zij schuldig zijn, Vader, dat zal ik betalen. Ik heb het niet geroofd, maar ik zal het al dan wedergeven. Zie gelezen, hier zijn we bij de kern van de zaak. Hier zijn we bij het hart van het evangelie. En zie, dat laat God ons nu verkondigen, zonder dat wij erom gevraagd hebben. Zo goed is God. Geliefde familie, u zit hier vanmorgen. De meeste van u zouden hier niet geweest zijn, als uw vrouw en moeder de afgelopen week niet aan de aarde was toebetrouwd. Maar nu zijt ge hier wel. En nu is God zo goed dat hij, terwijl u niet kwam om naar God te vragen, gekomt voor het aangezicht van God, de rouw in de kerk brengen, zoals we dat noemen, omdat uw vrouw en uw moeder gestorven is. Maar nu is God zo goed dat hij in deze morgen dit aan u laat verkondigen. Zoals hij het vanmorgen ook weer aan ons laat verkondigen. We hebben hem daar niet naar gevraagd. Wij waren niet de eerste die om redding riep. Wij vonden het best zonder God en buiten Christus. Wij leefden ons dood in de zonde en in de wereld. Misschien een beetje godsdienstig, maar dan toch zonder God en buiten Christus. Maar nu is God gekomen. En nu heeft God ons gegrepen met het woord zijner genade. En hij laat ons prediken dat het de mens gezet is. Daar helpt niets aan. Niemand komt daar onderuit. Eenmaal te sterven en daarna door dit. Maar dat is niet anders. Nee, dat is niet anders. Hij zegt ons. Ja, hij proclameert ons. En hij roept ons uit de hemel toe. Maar al zo ook is eenmaal geofferd zijn. Dat zegt God. Het laatste woord is niet aan de dood. En het laatste woord is niet aan de hel. En aan het oordeel. God zegt, al zo ook Christus heeft een vervolg, sterven, geoordeeld worden. Ja, zegt God, al zo ook Christus. Laat het in uw oren ingaan. Dat laat God ons verkondigen, zegt. Dat is zijn genade. Dat we dit vanmorgen horen mogen. Ik weet het, we kunnen eraan gewoon raken. Kan ons niks meer zeggen. We kunnen het voor kennisgeving aannemen en overgaan tot de orde van de dag. En zeggen, wat heeft u het mooi gepreekt, of er was vanmorgen niet veel aan, of Ja, het was een aardige tekst naar de gelegenheid van de tijd, maar dan gewoon weer verder gaan. Daartoe laat God het u niet verkondigen. Alzo, o Christus, dat eenmaal geofferd zijn om veler zonden weg te nemen. Zijn dood was oordeel op de zonde van velen. Zijn dood was betaling voor de zonde van zijn volk. Toen hij stierf, toen kreeg God zijn wet terug en zijn woord terug. Toen werden Gods rechten hersteld. En toen opende in zijn dood zich de weg, waardoor God zijn liefde weer tot verloren mensen kon uitlaten. Er was ere voor God, zo zongen de engelen in Efrata's velden. Ere voor God, en nu is er weer vrede op de aarde. Vrede met God, en dat door mensen die daar niets aan hebben toegebracht, die onder het rechtvaardig oordeel Gods liggen, die rechtens verloren moeten gaan, die zichzelf uit hun ellende niet meer kunnen optillen. Oh, misschien hebben u het geprobeerd, er zijn hier mensen die bedroefd geworden zijn over hun zonde naar God. Daar zijn hier mensen die het gebilligd hebben dat God rechtvaardig is als hij het doet komen. Leven, sterven, doden. Daar zijn hier mensen die zeggen, o God, gij zoudt geen onrecht doen. Ik heb het verdiend. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Ik erken de schuld die u tot straf bewoog. Voor wie het een wonder is dat ze in deze morgen dit evangelie van Gods genade mogen horen. Die zeggen, ook dat heb ik niet verdiend. Dat God de boodschap van zijn heil nog tot mij zendt. Wel nu, de Heere die zegt het. Hij zegt het voor u. Alzo, o Christus. Zijn sterven was een offer om vele zonden weg te nemen. Hij is gestorven om de zonde weg te nemen. Welke zonde? Die zonde daar u overweent en treurt. Die zonde die u nooit meer weg kunt nemen. Want je kan het voor God nooit meer goed maken. Al zou je vanaf dit ogenblik tot aan de dag van je dood nooit ene zonde meer doen, dan maak je het niet goed mee bij God. Dan blijf je bij God toch in het verdoemboekje staan. Ten diepste en ten volle, aan de kant van de verdoemde, van de verlorene, van degene die in zijn gemeenschap niet kunnen komen. Langs die weg is er geen opknappen meer aan. O, tracht het niet. Tracht niet langs de steile helling van de berg Sinaï tot God te naderen, want op de top van de berg, daar zijn vlammen, bliksemen, donderslagen. Daar kan niemand voor God bestaan. Maar wat nu der wet onmogelijk was, waardoor u niet meer kan, langs die kant geen hulp en geen heil meer te wachten, dat heeft God van die andere kant gedaan. Want de zaligheid is niet opgekomen in onze gedachten. De zaligheid is niet voortgebracht door de weg die wij uitgevonden hebben. Maar de zaligheid is uit genade van God gekomen. In de prediking van de Heere Jezus Christus. En de liefde des Vaders die alles wat hij had gegeven heeft. Opdat goddelozen met God verzoend zouden worden. En daarom als er mensen zijn die daarmee tobben. Die met hun zonde tobben. Die met hun verlorenheid tobben. Die met het rechtvaardig oordeel Gods tobben. Die de weg tot God niet meer vinden. Die zonder God niet meer leven kunnen. Die geen vrede in hun hart meer hebben zonder God. Dan verkondig ik u dat alzo, o Christus, zoals gij sterven moest en verloren moest gaan.
alzo ook Christus gestorven is en vermoorden gegaan. Maar zijn dood was een offer. Om veler zonde weg te nemen. Ja, zegt u, daar heb je het niet. Om veler zonde weg te nemen. Ik ben zo ver dat ik geloof, zegt u, dat Jezus Christus gestorven is om zondaren zalig te maken. Maar hier staat om vele zonden weg te nemen. Hij neemt dus niet alle zonden weg. Nee, dat is waar. Hij neemt niet alle zonden weg. Een algemene verzoening kent het woord van God niet. Het is niet zo, alle mensen hebben gezondigd, dan zullen alle mensen ook in de hemel komen. Daar zullen er vele verloren gaan. Daar zijn er weinigen die zalig worden. Dat zegt Jezus. Dat zegt Jezus zelf. Daar kunt u niet tegen spreken. Hij zegt dat de poort breed is en dat de weg wijd is die tot het verderf leidt. En vele zijn er die op dezelfde wacht. De poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. En weinige zijn er die dezelfde vinden. Maar als dat een bekommernis van uw hart zou zijn, dan steekt Jezus uw riem onder het hart. Dan steekt God uzelf een hart onder de riem in deze plaats. Dan zegt hij, om veler zonde weg te nemen. Want die weinigen die door die enge poort gaan, die op die smalle weg wandelen, dat zijn er toch veel. Dat zijn er zoveel als de verschijning van de Heere Jezus Christus hebben liefgehad. Met andere woorden, dat zijn al degenen, en dan zijn het er veel, die hongeren en die dorsten naar die gerechtigheid. Dat zijn al degenen die het leven in de eigen hand niet kunnen houden. Dat zijn al degenen die komen met smeking en met gewin. Die geen gerechtigheid en geen bestaansrecht voor God hebben. Maar die hun lege handen naar de hemel uitstrekken. En die het bidden genade. O God genade. Hoor, boetelijk blijf voor die allen. Van die allen zal er niet één gemist worden. Dan zal het een schare zijn die niemand tellen kan. Komen er uit alle geslachten, talen, naast je volk en toon. En ze zullen hand in hand wandelen voor de troon van God. En van het land, om vele zonden weg te nemen. Hij zal, staat er, ten andere malen, zonder zonde gezien worden. Van degene die hem verwachten tot zaligheid. Zoals die hoge priester, zegt Paulus, niet altijd in dat heilige der heiligen bleef. Maar het einde van zijn werk vervullen mocht, wanneer hij kwam en daar buiten de zegen op het volk legde. Zo zal onze hoge priester komen. Dus dat hij nu nog niet gezien wordt, dat is een blijk dat hij zijn werk nog aan het verrichten is. Dat zijn werk nog niet klaar is. Dat er nog onbekeerde mensen tot God bekeerd moeten worden. Dat er nog vreemde burgers van God en huisgenoten van het geloof mogen worden. Nou, daar zou je toch ook bij kunnen zijn? Zou toch best kunnen zijn dat je vanmorgen in de kerk was, omdat je erbij hoorde? Dat God je vanmorgen bij je naam riep, dat zou toch kunnen? Daartoe laat God toch het evangelie preken? Genade is geen erfgoed. Ga niet over van vader op kind, van moeder op dochter. Maar het is wel een erfenis. Het is een erfenis die God bereid heeft, al degenen die net als Abraham, Isaac en Jacob hem nederig te voet vallen. En die zullen de zaligheid niet missen. Want hij zal geopenbaard worden. Andermaal zal hij geopenbaard worden. En ja, als hij dan geopenbaard wordt, dan is er geen genade meer mogelijk. Dan zullen degenen die in de tijd dat hij nog niet gezien wordt, hem aangeroepen hebben, hem aanschouwen tot hun eeuwige zaligheid. Maar dan zullen degenen die hem niet aangeroepen hebben, die hun eigen leven geleefd hebben, die zeggen, ach wat, er verandert niks op de wereld. Je ziet het toch, wat maakt het christendom? Wat doet God in deze tijd? Die zullen hem aanschouwen tot hun eeuwige verschrikking. Die zullen zeggen als ze hem zien, o bergen valt op ons, en heuvelen bedekt ons voor het aangezicht van hem die op de troon is. O, wat zal dat een naar gezicht zijn. Jezus te zien wederkomen. Met eer en heerlijkheid. Want dat zal die gezien worden, staat er. Zonder zonde. Maar dan zal die tot eeuwige blijdschap gezien worden door degene die hem verwacht.
die zullen hem tot zaligheid aanschouwen. Daarvan nog een enkel woord. Maar we zullen eerst zingen uit Psalm 98. Van die komst van Christus, het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. Het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor het Heere oog. Hij komt. Hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid, al het volk. Daar het breed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid. Laatste vers van Psalm 98. Wanneer hij dus uit dat binnenste heiligdom uitkomt, dan treedt de laatste fase van zijn arbeid aan het licht. Dan komt hij om zijn werk af te maken. En dan staat er, dan zal hij ten andere male nog zonder zonde gezien worden, tot zaligheid van degene die hem verwacht. Naar de beste vertalingen is dat woord zaligheid meer verbonden aan het zien van hem dan aan het verwachten. Het is beide waar. Het is beide waar. Daar is hier op aarde een volk dat de Heere Jezus verwacht tot zaligheid, tot volkomen zaligheid, tot volmaakte zaligheid. Maar het is ook waar en het is misschien beter vertaald als u dat woord zaligheid verbindt aan dat hij zal gezien worden. Hij zal gezien worden tot zaligheid. Tot zaligheid zal hij gezien worden. Door wie? Wel van degene die hem verwacht. Begrijpt u wat Paulus bedoelt? Hij zegt, blijf toch den Heere verwachten. Hebreeën. Leef niet bij het succes. Zeg niet, het is beter één vogel in de hand dan 10 in de lucht. Zo redeneert de wereld. Zo redeneren de ongelovigen. Die zeggen, je moet hier op de wereld zien te plukken wat er te plukken valt. Want wat er straks gebeurt, dat kan niemand weten. Dood is dood. Nee, zegt God, dit leven is een voorbereidingstijd. Het is maar een korte tijd. 70 of zo, we zeer sterk zijn 80 jaar. En we moeten, behalve dat we voor onze zaligheid zorgen, moeten we nog voor ons huwelijk, voor onze kinderen, voor onze zaak, voor ontzaglijk veel dingen zorgen. We hebben dus maar heel weinig tijd. Van die 70, 80 jaren, er gaan al heel wat jaren af. Jaren dat we slapen, jaren dat we nog kind zijn, jaren dat we druk hebben in dit leven. Dan blijft maar heel weinig tijd over, maar daarom moeten we die tijd dan ook goed besteden. Want het is een mens gezet eenmaal. Eenmaal te sterven, daarom ook maar. Eenmaal te leven. Maar nu zijn er mensen in deze wereld die bij al het andere, wat alle mensen gemeen is, de Heere verwachten. Die hem verwachten. Wat is dat God verwachten? Wel nu, verwachten dat hij zal doen wat hij gezegd heeft. Ik zeg, die Hebreeën die konden het moeilijk geloven. De verdrukking die ging zo knellen. En de Heere stelde de vervulling van zijn belofte zo lang uit. En er waren zoveel spotters die zeiden, waar blijft nu de dag van zijn toekomst? Alle dingen die blijven zoals ze zijn. Ja, zeiden ze, hebben we het niet verkeerd gehad. Dan zegt Paulus, o, je zal hem zien. Blijf dan de Heere verwachten. En naar de mate dat we verwachting hebben van iemand die ons komt bezoeken, zal ons leven ook op hem gericht zijn. Ik bedoel dit, als u een grote schuld hebt, en de een of andere oom in Amerika, die zegt, jongen, wacht maar even. Ik heb goud en ik heb geld. Ik heb een machtige positie. Ik zal je helpen. Dan zal ik je in één ogenblik van al je schuld verlossen. Zodat je kan begrijpen dat je dan toch wel eens even gaat informeren wanneer het vliegtuig aankomt. He, of wanneer de boot aan zal komen. Dat zal toch wat zijn. In één slag van al je zorgen, van al je schuld af, alles betaald. En dat is dan nog maar voor dit leven. Maar u kunt toch wel begrijpen. En u moet het zien. Wat het is als we de Heere verwachten. Die ons verlost van onze geestelijke schuld. Van onze eeuwige schuld. Van de eeuwige rampzaligheid. Van het gemis van God. Die ons verlossen zal van onszelf. En ons eeuwig in vrede zal doen leven met God. Zouden we hem niet verwachten? Zouden we niet verwachten met ingespannen kracht? Zouden we niet luisteren of het geruis en de voetstappen reeds vernemen? Onder het Oude Testament, wanneer die hoge priester binnengegaan was in het binnenste heiligdom, en het volk daar buiten wachtte, dan waren er toch enkele kentekentjes, waaruit ze weten mochten, de hoge priester is voor ons bezig. We zien hem niet, maar hij is voor ons bezig. Dat konden ze zien. Aan de rook die uit de openingen kringelde van het heilige en van het heilige der heiligen. En als ze die rook van het reukwerk zagen opgaan, dan wisten ze, daarbinnen wordt gebeden. Daar wordt gearbeid voor ons bij God. En als ze goed luisterden en als het stil was in hun hart, dan konden ze het geluid van de gouden schelletjes vernemen die rinkelden aan het kleed van de hoge priester, wanneer hij zijn arbeid volbracht voor het aangezicht van de Heere. Wel nu, onze hoge priester is ingegaan in het binnenste heiligdom. We zien hem niet, maar zijn werk, dat wordt openbaar, hier beneden, in ons hart. Wanneer? Wel dan, als de rook van zijn gebieden opstijgt tot God, of zonder beeldspraak, als de Heilige Geest het uit het zijne neemt, en als die het ons verkondigt, als die lieve Geest van Christus onze ziel doorgloeit, en ons weer op onze knieën brengt, en ons tot die hartelijke schuldbelijdenis brengt voor God, en ons tot die liefde aanvuurt om hem weer te mogen liefhebben, dat is het, dat is de vrucht van zijn ingaan, van zijn staan voor het aangezicht zijns vaders. En als onze ziel dan in stil is tot God, en als we ons leven aan zijn voeten luisteren, en als we met Maria stil luisteren naar het woord van onze enige borg en zaligmaker, dan zijn er aan deze kant van het graf ogenblikjes, dat we het geluid van de rinkelende gouden belletjes van zijn klederen mogen horen. Ik bedoel, dat we de beloftenissen van zijn lippen mogen vernemen. En dat het woord van God onze ziel overweldigt. En ziet, ik ben met u lieden. Al de dagen, dan is hij present. Dan is hij bij ons. Als de wereld zegt, waar is God? Waarop je bouwt? Waar is die God? Aan wie je zelf toebetrouwt? Dan zegt het geloof, hij is bij mij.
Ik zal niet vrezen. Hij zal me getrouw behoeden. Nietig mens zal me geen schade doen. Ik hoop op de Heer. En ik wacht op zijn Heer. Dan komt de fluistering van de Heilige Geest. En die spreekt ons moed in. Die geeft ons nieuwe kracht. Die doet ons opstaan uit onze moedeloosheid. Die doet ons de Heere verwachten. Die doet ons de dichte nazingen. Ja, ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En als dader tot zaligheid. Tot zaligheid. Wat wij verwachten, dat is de aanschouwing van de Heer Jezus tot zaligheid. De wereld heeft geen verwachting. Ze zullen hem ook zien. Ook de ongelovigen zullen Jezus zien. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van de Heer Jezus Christus. En dan zal hij zijn engelen uitzenden. En die zullen de bokken van de schapen afscheiden. De rechtvaardige aan zijn rechterhand en de onrechtvaardige aan zijn linkerhand zet. Dan zal hij zeggen tot degene die aan zijn linkerhand staan, gaat weg van mij. Gij vervloekte in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. Maar dan zal hij zeggen tot degene die hem verwacht. Die hem verwacht hebben. Die ziel ongestoord de Heere verwacht. Die verwachting van hem gekregen hebben. Omdat het woord des Heeren een banier geworden is. De spijze van een ziel. Tot die zal hij zeggen, kom in. Gij gezegende van mijn vader. Over weinig zijt gij getrouw geweest. Over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde. U is Heere, als dat nu ook het deel mogen zijn van uw vrouw. En van uw moeder. Dan hebt ge over hij niet te treuren. Dan rest voor u nog, wacht u ook. De Heere, verwacht u. De Heere, dan zal dat in uw leven openbaar komen. Dan zult ge alles mijden, wat de gedachte aan hem in de weg staat. Dan zal niets die verwachting kunnen verbreken in uw leven. Omdat de verwachting van hem een wachtverwachting is. Tot eeuwige gelukzaligheid. Dan heb je God niet alleen nodig als je alleen bent. Dan heb je God niet alleen nodig als je ziek bent. Dan heb je God niet alleen nodig als je straks gaat sterven. Maar dan heb je God nodig al ben je nog springlevend. En al ben je nog jong en dan ben je nog gezond. Zonder meer omdat het leven buiten God waardeloos is. Want waarachtig het leven buiten God, dat is niet waard om geleefd te worden. Dat is met zoveel moeite en verdriet bezet. Dat als ik God niet verwachtte, dan was ik de ongelukkigste van alle mensen. Maar nu we hem mogen verwachten, en ik hoop dat God u dat geeft vandaag, voor het eerst of opnieuw, dat we door het woord dat God spreekt, een levende verwachting op God mogen hebben, dan word u wel een vreemdeling op de wereld, maar een vreemdeling bij God. Dan moet je wel veel prijs geven op deze wereld, maar dat is allemaal niet erg. Want die liefde van God die je terugkrijgt, die draag je door alle moeilijkheden en door alle zorgen heen. Want als God met me is, wie zal dan tegen me zijn? Paulus, hij heeft veel kruis moeten dragen in dit leven. Maar hij heeft gezegd, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog leven, nog dood, zal me scheiden van de liefde God, de welke is in de Heer Jezus Christus. En vriend, u blijft nou alleen over. In Hebreeën 10 staat, laat ons de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten gelijk sommigen de gewoonte hebben. Dat is de eerste stap op de weg naar de zonde tegen de Heilige Geest. Voeg u weer bij degene die de Heere vreden. Dan zal de Heere zijn woord ook aan u bevestigen, deze ellende geriep. En de Heere hoorde, en hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. Gemeente, we moeten alle sterven, dat staat hier. En we moeten alle voor Gods rechterstoel staan. Hebben we een verwachting van onze borg en zalig maken dat u voor ons de dood is ingegaan? Dan zal u in die verwachting niet beschaamd worden. Maar daar staat tegenover alle andere verwachting die u in uw ziel mag koesteren, die zal beschaamd worden. Als dan straks het gordijn van binnenste heiligdom opzij geschoven wordt. En onze grote hoge priester komt van voor het aangezicht zijn vaders.
dan zal hij gezien worden, staat er zonder zon. Dat wil zeggen, niet meer met een kruis. Niet meer als iemand met wie iedereen spotten kan. Niet meer als iemand die je bespugen en die je allerlei smaadredenen toe kan voegen en wiens wetten je vertreden kan. Hij zal zonder zonde gezien worden. Hij zal gezien worden met eer en heerlijkheid gekroond. En het ontzaggelijk gezicht van die majestueuze borg en zaligmaat zal de onrechtvaardig ineen doen krimpen eer ze geworpen worden. In de brand van de pool die brand van vuur en zulke. Maar het zal het hart van degene die hem verwachten met een zalige vrede vervullen. Ja, we zullen hem tegemoet gevoerd worden in de wolken en in de lucht. Dit lichaam vol zonde, dit lichaam vol gevolgen der zonde, zal voorgoed verheerlijk zijn aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig. En zo zal hij ons tot zich nemen in zijn heerlijkheid. Op die plaats waar het zijn zal zonder dagen, zonder nacht. Zonder naar de tijd te vragen, daar zijn tijd en wijze uit. Eeuwig, eeuwig is besluit. O, dat dit de bede uit onze ziel deed opstijgen. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastelijk. Amen. Heere, dan zal eeuwige blijdschap op hun hoofden zijn. Ze zullen niet meer hongeren en ze zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte, want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen wijden. O, hoe groot is het goed dat u hebt weggelegd voor degene die u vrezen. Dan mogen we altijd bij de Heere zijn, uitrusten. Van alle strijd, van alle zorg, van alle zonde, afgelegd hebbende lichaam, van zonde en des doods, om met een verheerlijk lichaam, op gouden citers, storeloos het lied van Mozes, en van het lam te mogen zingen, ge hebt ons goden gekocht, met uw bloed. Heere, als we nog zonder u voortleven, laat het dan nu de tijd zijn, om tot u weder te keren. Want u zult ook gezien worden door degene die u niet verwachten. Onverwacht zult u voor hen staan. De een is een werk en de ander is een liefhebberij. In al zijn zorgen, in al zijn blijdschap. Wat zal dat een verschrikkelijk gezicht zijn. O, ge hebt er ons iets in uw woord van gezegd, hoe het zijn zal wanneer u wederkomt. Heere, dat dan die verschrikking onze ziel tot u mocht uitdrijven, eere te laten. Terwijl u nu nog gezien kan worden als de onzienlijke door het geloof van degene die u verwachten, dat ons haast om ons leven wil, zegen uw waarheid. Ook aan deze familie, reis u met hen, door de korte tijd, naar de eeuwigheid en rechten, die ten dood gegrepen zijn. Bouw uw koninkrijk en verheerlijk uw naam om Christus wil. Amen. Psalm 90, vers 7 is onze slotzang. en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.